Kom iedereen op deze bejaarde middag. We zullen gaan beginnen. Ik stel voor dat we eerst zingen. Psalm 77, het zevende en het achtste vers. Psalm 77, vers 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En het achtste vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Psalm 77, de versen 7 en 8. We willen nu samen eerst Gods zegen vragen. Heren, wij naderen tot u aan het begin van deze bejaarde middag. De laatste bejaarde middag die wij zullen houden in dit jaar dat spoedig ten einde is. Een bijeenkomst ook die in het teken mag staan van uw komst in het vlees, o Heere Jezus Christus. En wij bidden van u, wil u ook in deze middag met ons zijn. Wanneer verschillende dingen gezegd zullen worden, wanneer wij naar uw woord zullen luisteren, wanneer wij met de overdenking van de dingen van uw woord bezig zijn, o Heere, kom daar genadig in mee, opdat uw naam de eer ontvangen mag en opdat het een boodschap mag zijn die tot zaligheid is voor ons hart. Wil u met ons zijn zoals we hier bij elkaar zijn. We zeggen uw naam dank dat wij hier allen mogen zijn en dat u ons zoveel gezondheid hebt gegeven dat we hier kunnen zijn. Maar we bidden ook voor de velen die met ons meeluisteren, voor de kerktelefoon. Wil u ook thuis, ook bijzonder bij die van onze bejaarden die gebrekkig worden of ziekelijk zijn en nabij zijn en sterken. Laat uw gunst, Heere, die bovenal ook met hen mogen zijn. Denk ook aan verschillende van onze ouderen die ernstig ziek zijn. Zowel in het bejaardentehuis, thuis, als ook in het ziekenhuis. Wil u hen allen voor uw rekening nemen. En waar zij ook verpleegd worden, uw gunst en hulp schenken. En wanneer wij vanmiddag de bijeenkomst willen openen met het overdenken van de geboorte van de Heere Jezus en van het doel van zijn komst hier op aarde, vragen we, Heere, geef dat de boodschap vanmiddag duidelijk mag zijn. Bovenal dat ze mag worden toegepast aan onze harten en dat wij vanuit uw woord mogen leren die lessen die nuttig en nodig zijn voor ons persoonlijke leven. Bewaar ons deze middag voor de zonde die ons altijd omringt en die ons bijblijft. O Heere, geef dat in het bloed en in de gerechtigheid van Hem, die gekomen is om zondaren zalig te maken, dat wij vergeving en bewaring ontvangen mogen. We vragen dat om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Ik wilde ter inleiding op een korte meditatie met u lezen uit het eerste hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Het eerste hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. En ik wil dat hele hoofdstuk lezen. Matthäus hoofdstuk 1. Matthäus hoofdstuk 1. Matthäus 1, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob en Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar en Fares gewon Esrom. En Esrom gewon Aram en Aram gewon Aminadab en Aminadab gewon Nahesson. En Nahesson gewon Salmon en Salmon gewon Boas bij Rahab. En Boas gewon Obed bij Rut en Obed gewon Jesai. En Jesai gewon David de koning. En David de koning gewon Salomon bij degene die Uria's vrouw was geweest. En Salomon gewon Roboam en Roboam gewon Abia en Abia gewon Aza. En Aza gewon Jozafat en Jozafat gewon Joram en Joram gewon Ozias. En Ozias gewon Joatam. En Joatam gewon Agas en Agas gewon Ezekias. En Ezekias gewon Manasse en Manasse gewon Amon en Amon gewon Josias. En Josias gewon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel en Salatiel gewon Zorobabel. En Zorobabel gewon Abiud. En Abiud gewon Eljakim en Eljakim gewon Azor. En Azor gewon Sadok en Sadok gewon Achim en Achim gewon Elihud. En Elihud gewon Eleazar en Eleazar gewon Matan en Matan gewon Jacob. En Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. en van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Ik wil vanmiddag heel bijzonder stilstaan bij een aantal versen die al gelezen zijn, namelijk Matthäus 1 vanaf vers 18 tot en met vers 21. Matthäus 1 vers 18 tot en met 21. Ik zal de versen nog een keer lezen. Matthäus 1 vers 18. De geboorte nu van Jezus Christus was aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Tot zover het woord wat ik vanmiddag wilde overdenken. Ik wilde vanmiddag kort met u nagaan de betekenis dat Jezus Christus geboren is als de zoon van David. Want dat is in deze merkwaardige geschiedenis het hart. Christus is de zoon van David. Daarom is ook dat uitvoerige geslachtsregister aan ons voorgehouden. Dat geslachtsregister wat al die bekende en onbekende namen bevat, heeft nadrukkelijk zijn scharnierpunt, een van zijn kernpunten, in het feit dat Jozef de zoon van David is. Wie Jozef was, ach, we weten uit de Bijbel iets van zijn geschiedenis. Hij, de zoon uit het geslacht van David, had geen koninklijke eer meer. Na de Babylonische ballingschap was het koningschap weggezonken en waren de kroonprinsen uit het huis van David gewone mensen gelijk geworden. En zo leefde Jozef een verre nazaat van David, helemaal in het noorden, in het Galilea der heidenen, in de plaats Nazareth. En daar had hij een jonge vrouw leren kennen. En ze waren verliefd geworden. Ze dachten over een toekomstig huwelijk. Die vrouw was Maria, die op haar beurt via een andere tak ook verwant was aan het huis van David. Maar voor deze Jozef is er in de tijd dat zij met elkaar omgingen, en in het bijzonder in de tijd dat ze ondertrouwd waren, een ontzaggelijk vraagteken in zijn leven gekomen. Want ondertrouw, laten we dat in alle duidelijkheid zeggen, was in het oude Israël iets wat veel dieper ingreep dan onze verloving of zelfs ook dan de ondertrouw die nog steeds voor de wet gesloten wordt. De ondertrouw vond meestal plaats ongeveer een jaar, soms zelfs langer, voor de voltrekking van het huwelijk. En op het moment van die ondertrouw beloofde de toekomstige bruidegom en bruid elkaar trouw. En in juridische zin golden zij ook al als man en vrouw. Dat wil zeggen, wanneer na een ondertrouw de verhouding verbroken werd, dan moest ook een scheidbrief gegeven worden. Wettelijk golden ze al als man en vrouw, alhoewel ze nog niet samen woonden en samen leefden. Wel, in die tijd dat Jozef en Maria hun trouwdatum bepaald hadden, in ondertrouw waren gegaan, gebeurde er iets wat voor Jozef de grootste pijn en vragen in zijn leven gaf. Blijkbaar zonder iets te zeggen ging Maria op zeker ogenblik 3 maanden lang naar haar verre verwanten, Zacharias en Elisabeth, helemaal in het zuiden van het land. En toen Maria na 3 maanden terugkwam, werd het hem al spoedig pijnlijk duidelijk dat Maria in verwachting was. En Jozef wist op dat moment niet wat hij daarvan denken moest. Hij durfde het misschien niet te denken, omdat hij Maria kende. Zou ze hem ontrouw geweest zijn? Maar hij kon met wat voor ogen was ook niet tot een andere conclusie komen. Er moest een andere man in het leven van Maria geweest zijn. Hij wilde haar niet met verwijten overladen. Hij wilde haar ook niet openlijk te schande maken. Dat had hij kunnen doen volgens het Joodse recht. Dan zou Maria als een vrouw die overspel gepleegd had door de oudste veroordeeld worden, gegeeseld worden, stokslagen ontvangen en volgens de letter van de wet verdiende zij zelf de doodstraf, al werd die in deze tijd niet meer voltrokken. Maar omdat Jozef een rechtvaardig man was, dat betekent dicht bij de Heere leefde, daarom wilde hij haar niet te schande maken. En hij zocht haar heimelijk te verlaten, staat er. Dat betekent dat hij zo ineens met de noorderzon zou vertrekken. Misschien wel naar het zuiden, naar Bethlehem, waar zijn voorgeslacht vandaan kwam. En dat hij haar een scheidbrief zou achterlaten, waaruit duidelijk zou zijn dat zij wettig van hem gescheiden was. En terwijl hij heel begrijpelijk, omdat hij niet verstond wat er gebeurd was en hoe het kwam dat Maria een kind verwachtte, terwijl hij zo zijn plannen maakte, komt de Heere dwars door Jozefs plannen heen. En als Jozef zich te rusten gelegd heeft, krijgt hij een droom 's nachts. En een engel verschijnt hem. En die engel spreekt hem aan. En laten we daarop letten. Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Jozef wordt aangesproken als een zoon van David. En in die boodschap van de engel wordt hem onmiddellijk duidelijk gemaakt dat dat waar hij zich zoveel zorgen over gemaakt heeft en waardoor zijn rechtvaardige hart verscheurd is, dat hij zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Het ondenkbare is gebeurd. Iets wat nog nooit gebeurd is in deze wereld. Maria is hem niet ontrouw geweest. Maria heeft een kind ontvangen uit de Heilige Geest. Ik denk dat Jozef dat niet onmiddellijk doorgrond heeft, voor zover het te doorgronden is. Ik denk ook dat hij tijd nodig gehad heeft om dat ten volle tot hem door te laten dringen. Maar in elk geval is hem onmiddellijk uit deze woorden van de engel duidelijk: Maria was niet ontrouw. Heeft haar belofte jegens hem niet verbroken. Want het kind wat zij bij zich draagt, is uit de Heilige Geest. Dat zal een reden tot verwondering geweest zijn. Innerlijke blijdschap ook. Hij hoefde Maria niet van een erge zonde van een lage daad te beschuldigen. Tegelijkertijd zit er ook iets vernederends in voor Jozef en laten we dat vanmiddag maar ook niet vergeten. Want als de engel dan zegt dat Maria het kind bij zich draagt uit de Heilige Geest en dat Maria een zoon ter wereld zal brengen en dat die zoon de komende verlosser zal zijn, de grote zoon van David, dan is dat gebeurd zonder toedoen van Jozef. De gewone gang van zaken, als een kind verwacht wordt, is dat het een kind is geboren uit de liefdesverhouding van man en vrouw. De man en ook de vrouw kunnen niet gemist worden. Maar als de Heere Jezus geboren wordt, kan Jozef als man wel gemist worden. Kan de zoon van David, de lijfelijke zoon van David, gemist worden? Weet u waarom? Opdat geen vlees zou roemen voor God. Dat is ook iets wat in het geheim van de geboorte van de Heere Jezus, wat wij nooit kunnen doorgronden, weerspreekt. Christus is geboren uit de Heilige Geest. Dat betekent opdat geen vlees zou roemen voor God. En dat hangt hiermee samen. Dat de Heere Jezus Christus geboren is omdat hij dat zelf wilde. Als een kind ter wereld komt, kind van een vader en van een moeder, dan heeft het zelf het leven niet gezocht en ook niet gewild. Daar is niet één kind op deze wereld dat zeggen kan dat het leven gezocht of gewild heeft. Maar de Heere Jezus zocht het leven. Zijn geboorte was daad. Onze catechismus zegt dat hij het vlees en het bloed uit de maagd Maria heeft aangenomen. Een daad van Christus. Hij wilde mens worden. Maar zijn menswording moest plaatsvinden in de weg van het wonder. En daar was voor de zoon van David, Jozef, geen plaats. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Hij is gekomen in de weg van het wonder, zonder toedoen van Jozef. Hij heeft het vlees en het bloed aangenomen. Daarin schittert de liefde van de Heere Jezus. Zijn bereidheid om te komen, midden in deze gevallen wereld. Zijn eeuwige liefde om zo mens te worden. Op dat tijdstip in de volheid des tijds, opdat hij zo zijn kerk zou kunnen verlossen. Juist ook daarin laat hij zien dat hij komt soeverein, genadig, als het liefdegeschenk van de drie enige God. En in deze wonderlijke geschiedenis gaat dat voor ons open. Jezus de Christus uit de Heilige Geest ontvangen. Zonder toedoen van de man. En zo zal heel het werk van de Heere Jezus Christus dat teken dragen. Het is niet desgene die loopt, noch desgene die wil, maar des ontfermende God. Niet uit den bloede, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren. Het gaat om het soevereine genadewerk. Om eenzijdige, zoekende liefde. Maar dan is ook het tweede stuk van die boodschap van de engel aan Jozef van grote betekenis. Jozef hoort het uit de mond van de engel. Vrees niet Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Daar is niets van de man, ook niets van Jozef bij. En zij zal een zoon baren, zo gaat de engel verder. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ook al is het kind van Maria niet lijfelijk, natuurlijk, de zoon van Jozef. Hij wordt toch aan Jozef toevertrouwd. Jozef zal voor de wet de vader zijn. Jozef, de zoon van David, zal hem zijn naam mogen geven. En het geven van de naam, dat was naar de vader voor de wet, was dat toebedeeld. Dat was zijn plicht. Gij zult zijn naam heten als de vader naar de wet. En die naam zal luiden Jezus. En waarom? Omdat hij zijn volk zal zalig maken van hun zonde. Jozef vernedert, omdat hij als man van Maria niet in aanmerking kwam in het grote werk dat God aan het doen was. Jozef toch ook geëerd, want hij mag Christus de naam geven als de vader naar de wet. Jozef toch ook geëerd. Hij is de eerste geweest die die heilige naam heeft mogen uitspreken. Hij heeft Jezus de naam mogen geven. En wat die naam betekent, denk dat Jozef het eerbiedig gespeld heeft toen de Christus geboren was en bij de besnijdenis de naam Jezus ontving. Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat betekent Jezus, oud-testamentisch Jehoshua, de Heere redt, of de Heere maakt zalig. En zo kreeg Jozef, de zoon van David, de opdracht om Jezus de Christus zijn naam te geven. Die grote Davidszoon draagt als naam zaligmaker. Verlosser, redder. Nee, Jozef en Maria en de anderen die in die tijd de Heere vreesden en licht in deze dingen ontvingen, hebben dat woord zaligmaker, redder, niet opgevat zoals de Joden in die dagen dat wel deden. Die dachten dat de Messias een redder zou zijn van de machten van de Romeinen en wat er aan machten al niet zijn kon. Maar voor Jozef en Maria was deze Jezus een zaligmaker van de grootste nood die er in hun leven was, van de zonde. En zo is deze Davidszoon geboren. Zo is zijn geboorte ook aangekondigd. Hij maakt zalig van de zonde. Wat dat voor ons betekent? Wel, dat betekent dat wij alleen van onze zonde zalig kunnen worden door deze zoon van David, Jezus Christus. En de vraag ligt er voor ons, voor u allen en voor mij. Is dat onze grootste nood? Onze zonde? We kunnen zoveel dingen in ons leven hebben. Vragen en zorgen over kinderen en kleinkinderen. Moeite met het ouder worden. En alle gebreken die dat met zich meebrengt. En dat zijn zeker allemaal zorgen die hun plaats mogen hebben in ons leven. Ook in onze gebeden. Maar is de grootste nood van ons leven geworden mijn zonde? Hoe kom ik van mijn zonde verlost? Hoe wordt mijn schuld verzoend? Als dat nog niet onze grootste nood is. Als dat onze zielsvraag niet is, dan is het dringend nodig, hoe oud of hoe jong we ook zijn, om te vragen in deze dagen, voor we het kerstwonder herdenken, of de Heere ons ontdekkend, onthullend licht wil geven, opdat wij gaan zien wat de nood van ons leven is. Want als we dat gaan zien, dan gaan we meer geleidelijk of plotseling ontdekken dat de zonde, mijn schuld, inderdaad de scheiding brengt tussen God en tussen mij. Dat in mijn vlees geen goed woont. En dan heb je er ook geen rust bij. Dan komt er onrust in je leven. Hoe kom ik van die zonde verlost? Wel, Jozef heeft het in de droom gehoord en de evangelist heeft het ons meegedeeld in de naam des Heren. Dat kan alleen door Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan moet u erop letten. Dan ligt er in die naamgeving dit element heel duidelijk opgesloten. Dat dat zalig maken van de Heere Jezus uitgaat. Hij zal. Want we kunnen denken als we die tekst lezen. Ja, maar er staat dan toch dat hij zijn volk zalig zal maken. En ik vrees dat ik niet bij dat volk behoor. Ik kan me daar niet bij scharen. Ik durf me daar niet bij te zetten. Of inderdaad, als je ziet op jezelf, als ik zie op mezelf. Dan is er geen enkele reden dat je je bij dat volk durft te scharen en kunt scharen. Maar vergeet één ding niet. Het is Jezus die gekomen is om het volk zalig te maken. En hoe vindt hij dat volk? Hoe treft hij ze aan? Dat volk van de Heere. Treft hij ze aan als mensen die iets mee kunnen brengen. Als mensen die iets voor hebben op anderen. Als mensen die gerechtigheden hebben of deugden. Hij vindt al zijn volk als arme zondaren. Als mensen die niets bezitten. Als mensen die net als die verloren zoon uit de gelijkenis het niet meer waard zijn om Gods zoon of Gods dochter genoemd te worden. Zo vindt hij ze. Zonder gerechtigheid. Met alleen maar schuld. En daarom is het bij deze Jezus mogelijk dat zondaren zalig worden. Zondaren die er buiten staan. Zondaren die geen gerechtigheid hebben. Zondaren die misschien al heel lang zonder de Heere doorgeleefd hebben. Zondaren die niets hebben om zich op de Heere op te beroemen. Hij wil ze zalig maken. Hoe schuldig ze ook zijn. En nog één ding valt dan op in de tekst. Hij zal ze zalig maken. Daar ligt iets van een heilig moeten in. Van een heilige drang. Hij zal die verloren zondaren, die hij in genade opzoekt en aanneemt, ook zeker zalig maken. De zoon des mensen, zegt hij later zelf, moet komen. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij zal het werk ook voltooien. Wat hij begon. Hij maakt zalig. Volledig. Volkomen. En hij verlaat nooit wat zijn hand begon. Als we daar iets van gaan verstaan. Dat wij als schuldenaren geen rechten hebben. Geen deugden hebben. Niets bezitten. Dan schuld alleen. Maar dat deze Jezus in de weg van het wonder kwam en wil zoeken en wil zalig maken wat verloren was. Ja, dan gaan we iets verstaan van het wonder van het kerstevangelie. En aanbidden dat hij zo heeft willen komen. In het vlees veracht de man van smarten. Maar heeft willen komen als Jezus. De zoon van David, om te zoeken en zalig te maken, dat wat verloren was. Dan zingen we die bekende psalm die elke keer met kerst weer aangeheven wordt. Van harte, psalm 98, het tweede vers. En die willen we ook zingen, psalm 98 vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Psalm 98, het tweede vers, willen we zingen. Dan gaan we nu eerst een poosje pauzeren en koffie of thee drinken.
Ja, ja.
Ja, dan misschien maar dan zeggen, dan pas. Oh, kijk eens aan. We zullen weer verder gaan. Het is zo dat hier een aantal mensen zijn binnengekomen die heel goed muziek kunnen maken. Paulus Jan Kiviet, Machtel Kiviet en Mirjam van Dieren. En die zullen wat voor ons spelen. En dan op een gegeven ogenblik, dat wordt wel aangegeven, zullen we de lofzang van Zacharias zingen, meen ik? De lofzang van Zacharias en de lofzang van Maria. Maar dat geven jullie aan of is dat vanzelf duidelijk?
Dat geven we zelf aan.
Dat geven ze zelf aan. Dus er wordt eerst iets gespeeld, dan zingen we terwijl ze spelen, maar dat wordt aangegeven. De lofzang van Zacharias en de lofzang van Maria. Dan luisteren we nu naar jullie.
Thank you.
eerst een keer spelen. Nu wordt tweestemmig gespeeld. En daarna zingen we de eerste drie versen. En daarna nog een naspel. De lossen van Maria vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Zo heel hartelijk bedankt, ik denk namens u allemaal. We hebben het prachtig gevonden. Het was een heel mooi muzikaal intermezzo, noemen ze dat, geloof ik, officieel. Op deze bejaardenmiddag. Heel hartelijk dank jullie, alle drie. We krijgen nu nog een tweede bakje, zegt diaken Heijstek. Daarna zal hij een verhaal vertellen of voorlezen. Ik weet het niet precies, maar dat zullen we zo wel aankondigen. Dus nog even een tweede bakje.
Verder, dan zullen we nu nog een verhaal voorlezen. Het is een verhaal over Minneke. En die woont in een achterbuurt in Amsterdam, dacht ik. Maar we zullen wel zien dat de Heere ook daar kan werken, waar wij het niet denken dat het kan. Kerstfeest in de zomer, heet het. Meid, zit toch niet altijd zo te treuzelen, eet je bord leeg. Ik heb geen trek. Geen trek, geen trek? Nou, laat dan maar. Denk je dat je ooit zo beter wordt? En zo gaat het elke dag in het kleine armelijke huisje in de Botensteeg, in het armoedige kamertje waarin langs het kleine raam een ledikant staat. En in dat ledikant ligt Minneke. Minneke die al zo lang ziek is. Minneke die maar steeds zwakker wordt. En op deze prachtige zonnige dag in juni zit het gezin aan tafel. Vader, moeder, Kees en Frank. En Minneke heeft ook een bord voor zich. In smalle, witte hand houdt ze een vork. Ze prikt er een stukje aardappel op, maar het gaat niet naar haar mond. En moeder die het ziet, gaat tekeer. Vader en de grote broers zwijgen. Die moeten gauw zorgen om klaar te zijn. Dan kunnen ze weer op pad. Waarheen? Nee, dat weten ze niet van elkaar. Maar moeder moet ook weg en om 1 uur moet ze weer beginnen. Ze maakt het kantoor en de kantine schoon van de grote machinefabriek die vlak bij de Botensteeg staat. Frank is klaar, staat op, mompelt wat en verdwijnt. Moeder kijkt weer naar Minneke's bord. Je hebt nog niks op, grote treuzel. Nou, je zoekt het maar uit. Dan moet je het zelf maar weten als je niet beter wilt worden. En bij de scherpe laatste woorden springen de tranen in Minneke's ogen. Ze buigt haar hoofd over het bord, steekt het hele kleine stukje aardappel in haar mond. Vader ziet het, Kees ziet het ook. Mens, zit toch niet altijd zo tegen dat kind te zeuren? Eet jij als je geen trek hebt? Neemt vader het dit keer voor Minneke op. Wat het gevolg heeft dat er een ruwe woordenstrijd ontstaat. Tot vader er genoeg van heeft, opstaat en ook verdwijnt. Moeder ruimt haastig de tafel af. Laat de afwas maar staan, want ze moet nodig weg. Naar Minneke kijkt ze niet meer om. Dat stiefkind zegt haar niet veel. Ze heeft er feitelijk alleen maar last van. Kees, die boven is geweest, komt naar beneden. Hij loopt naar zijn 12-jarig zusje. En op zijn anders zo ruwe, onverschillige gezicht ligt nu een zachte uitdrukking. Hij pakt het bord. Als je het niet lust, hoef je het niet op te eten hoor. Ik zal een paar sinaasappels voor je uitpersen. Dat is gezond. Dankbaar kijken de donkere ogen in het witte gezichtje op naar haar grote broer. Wat is Kees toch een goede jongen. Van hem houdt ze nog het allermeest. Als hij terugkomt met een beker vol sap, zegt hij, en nou achter elkaar opdrinken, daar word je sterk van. Gehoorzaam drinkt Minneke de beker leeg. Dat smaakt lekker, want ze had dorst. Met een smoezelige zakdoek veegt ze haar mond af. Kees, vraagt ze dan, heb je het nog gevraagd aan die man? Kees begrijpt ineens wat ze bedoelt. Gespannen kijkt Mineke haar broer aan. Ze ziet dat hij even een kleur krijgt. Ja, ik heb het gevraagd. Nou, hij weet het niet. En die zegt nog dat hij christelijk is. Teleurgesteld zegt Mineke, nou, dan weet ik het nog niet. Ken je dan echt niemand meer die christelijk is, Kees? Echt niet? Kees schudt zijn hoofd. Nee, hij zou niet weten wie. Trouwens, maar dat zegt hij niet tegen zijn zusje. Hij durft het aan niemand meer te vragen. Ze hadden hem rempel uitgelachen op zijn werk. En hij had het toch zo onverschillig mogelijk gevraagd aan Rinus. Hé, jij bent toch christelijk? Zeg jij eens wie Jezus is? Rinus had hem zo verwonderd aangekeken. Wie Jezus is? Riep hij. Jongens, Kees wil weten wie Jezus is. Wil je ook vroom worden? Dan komt hij maar bij ons. Wij kunnen nog wel klanten gebruiken. En onze dominee zal je wel voorlichten. Dat is mijn taak niet. En ze hadden er flink de spot mee gedreven. Kees had zijn schouders maar eens opgehaald en was weggelopen. Wat Rinus zijn geloof betrof, nou, dat was geen cent waard. Zo'n slappe kerel. Maar als ik nou eens sterf, Kees, wat dan? Gaat Mineke verder. En Kees kijkt naar de angstige, vragende ogen. Hij schrikt. Ben je mal, meid? Je gaat zomaar niet dood, hoor. Je bent toch nog jong en... Ja, maar er sterven toch ook wel eens kinderen. En ik ben al zo lang ziek. En het wordt steeds erger. En als ik dan geen nieuw hart heb, dat zei die dominee toch zelf, dat je daarom moet vragen. En dat de Heere Jezus je gelukkig kan maken. Ach, Kees weet het verhaal wel. Heeft Mineke het er niet steeds over? Vooral nu ze ziek is. Hem zegt het allemaal niets. Een nieuw hart? Wat betekent dat nou? Jezus? God? Het kan best waar zijn, maar het laat hem koud. En in het begin heeft hij het Mineke ook uit haar hoofd willen praten. Maar wat hij ook zei, het hielp niks. En nu heeft hij toch echt medelijden met zijn zusje. Hij ziet wel dat ze steeds zieker wordt. Zou ze echt gaan sterven? Nee, dat kan niet. Dat mag niet. Hij kan zijn zusje toch niet missen. Om zijn vader geeft hij niet veel. Om zijn stiefmoeder en broer nog minder. Maar Mineke? Niet dat hij dat altijd laat merken. Zeker niet waar moeder en Frank bij zijn. Maar voor Mineke heeft hij alles over. Voor haar zal hij vechten als het moet. Oh ja, maar nu kan hij haar niet helpen. Hij kan haar vragen niet beantwoorden. En hij kan het zo moeilijk aanzien dat zijn kleine zus zo ligt te tobben. Minekes gedachten zijn weer bij die middag. Die dinsdagmiddag voor het kerstfeest. Annie, haar vriendinnetje, moest een pakje gaan brengen bij juffrouw van de weg in het bejaardencentrum. En ze ging wel even mee. Toen ze er kwamen, zaten de mensen bij elkaar in een zaaltje. Er zou juist een dominee gaan spreken. En toen mochten zij er ook bij blijven. Maar wel stilzitten en luisteren. En toen, die middag, Mineke had geluisterd. Ze moest luisteren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Oh, het werd zo wonderlijk binnen in haar. Ze hoorde naar de ernstige, waarschuwende woorden van de dominee, waarvan ze toch zo weinig begreep, maar die zo'n indruk op haar maakte. Daar hoorde ze dat een mens een nieuw hart moet krijgen. En dat kan, want er is een kind geboren. En zijn naam is Jezus. Zijn naam is Zaligmaker. Hij was rijk, maar werd arm om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Heel stil had Mineke zitten luisteren. Na het amen van het dankgebed had de dominee nog een vers opgezegd, wat ze samen zouden zingen. Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm wrocht heil naar leed. En tijdens het zingen had Annie haar aangestoten en gewezen naar een mager, gebogen mensje dat zomaar stil zat te huilen. Ze had wel mee willen huilen met het oude vrouwtje. En waarom dan? Waarom? Dat wist ze niet. Maar ze voelde zich opeens zo verdrietig. Toen de dominee weggegaan was, begonnen de mensen te praten en zij was naar juffrouw van de weg gegaan. Hebben jullie ook naar dominee Koster geluisterd? Ja, die kan wel preken. En meer was er niet over gezegd. Maar na die middag was alles voor Mieneke anders geworden. Ze kon het niet meer vergeten. En toen is ze ziek geworden. En nu is ze al zo heel lang ziek. Heel de dag ligt ze op bed, stil en eenzaam. En altijd maar weer denkt ze aan die middag, aan die wonderlijke woorden. En ze zou er toch zo heel graag meer over willen horen. Maar wie kan haar helpen? Kees weet het ook niet. Oh ja, onderbreekt Kees opeens ter stilte. Ik heb nog wat gevonden. Even verdwijnt hij en komt terug met een plankje. Hier, niet aan anderen laten zien hoor. Maar het is geloof ik, net iets voor jou. Op het plankje staat met sierlijke letters. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Stil leest Mieneke deze woorden. O, Kees, zegt ze dan. Dit zei dominee Koster ook? Ja, ik weet zeker. En ze leest de woorden hardop voor. Maar wat zal het betekenen? En als ze de woorden nog eens leest, moet ze huilen. Meid, huil nou niet. Kees heeft eigenlijk al spijt dat hij dat plankje gegeven heeft. Doe nou, joh. Mieneke wrijft met haar zaddoek haar tranen weg. Vermoeid leunt ze in het kussen. En zomaar ineens komt er een plan in Kees op. Luister, ik weet wat. Wat dan? Maar Kees bedenkt zich. Nee, ik zeg het nog niet. Wacht maar af. Maar ik ga nou weg. Moet je nog wat hebben? Of ga je slapen? Ik weet nog niet. Geef maar even een beker water. Want ik heb steeds met zo'n dorst. Even later scheurt met vele waai Kees op zijn brommen de steeg uit. En in de kleine kamer blijft Mieneke eenzaam achter. Het plankje heeft ze rechtop in het raamkozijn gezet. Voorlopig komt er toch niemand. Nu kan ze er steeds naar kijken. Nu kan ze het steeds lezen. De woorden die ze niet begrijpt en toch zo mooi vindt. Dominee Koster rijdt de grote parkeerplaats van het ziekenhuis af. Hij zal maar naar huis gaan. Het zit hem vandaag toch allemaal tegen. En dan moet hij vanavond nog preken. Waarover? Hij voelt zich zo leeg, zo moedeloos. Ziet hij dan nooit eens vrucht op zijn werk? Komt hij daar op bezoek bij de oude Bergsma, die na een ernstig hartaanval weer aardig opknapt? 86 jaar. En waar praat hij over? Over zijn vader, die 98 geworden is. Zijn broer, 95. Ja, een sterk geslacht. Ja, maar Bergsma, iedereen wordt niet zo oud. En al word je 100. Wat is dat nog, vergeleken bij de eeuwigheid? Of het lang of kort duurt, eens komt er een eind aan. En dan? Maar ach, hij had het gevoel dat er een grote muur tussen hem en Bergsma stond. Want de oude man ging er totaal niet op in. Ten slotte had de dominee geen woorden meer. Toen is zij naar mevrouw de Jong gegaan. Die lag zo ziek. En half versuft door de vele medicijnen ging ook zij niet op zijn woorden in. Preek ik daarvoor nu elke zondag, denkt hij opstandig, terwijl hij tussen het drukke verkeer naar huis rijdt. Vanmorgen vroeg ook, werd hij opgebeld. Ja, dominee, ik wil het even over de preek van zondag hebben. En dat is? Wel, u had het over de hoge priester, die in het heilige der heiligen ging. En het volk hoorde het geluid der schelletjes. Maar dat kan niet, want dan droeg hij zijn hoge priesterlijk kleed niet. Leest u het maar na, in Leviticus 16. Zo, nu, ik zal het wel eens nakijken. Bedankt voor je tip. Heb je nog meer? Nee, maar ik dacht, ik zal het maar even zeggen. Ja, dominee maakt ook fouten. En vanmorgen heeft hij het gevoel of hij nooit wat goed doet. En daarom gaat hij naar huis. Eigenlijk moet hij nog naar mevrouw Korver, die vandaag 76 wordt, maar hij heeft er geen zin in. Waarover moet hij praten? Een huis vol visite? En de dominee in het middelpunt? Nee, daar heeft hij echt geen behoefte aan. Hij gaat naar huis. Het is middag. De De dominee zit op zijn studeerkamer. Nu weet hij nog niet waarover hij moet preken vanavond. De Bijbel lijkt een gesloten boek. Hij leest Handelingen 2 nog eens. Het is immers pas Pinksterfeest geweest. Of zal hij maar dezelfde tekst nemen van Tweede Pinksterdag? Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Zijn gedachten worden onderbroken door ruziemakende kinderstemmen in de gang. Geërgerd staat hij op, doet de deur open en roept: wat is er nu weer aan de hand? Peter wil mijn touw afpakken. En ik had het eerst. En ik, huilt Anneke. Niet eens, ik zei het vanmorgen al. Het is van mij. En als je dat maar even goed weet. En Peter begint weer aan de touw te trekken. En Anneke, die het een paar keer om haar hand gewonden heeft, begint nog harder te huilen. O joh, gemeen, ik hou. De dominee loopt op de ruziemakers toe. Hier de touw. En jullie naar buiten, met dat mooie weer. Ik wil jullie niet meer horen, begrepen? Gelukkig komt zijn vrouw eraan te pas. Die weet de ruzie gauw te sussen. Ik ga maar even naar het postkantoor. Hier moet met die herrieschoppers. Leren ze het dan nooit om eens wat rustiger te doen? Moppert de dominee. En mevrouw Koster zegt maar niets. Haar man is zo kort aangebonden vandaag. Zit hem zeker niet mee op deze mooie zonnige dag. Net als de dominee naast een auto staat en het sleuteltje pakt, stopt er een brommer naast hem. Een slordig en ruw uitziende jonge man kijkt hem aan. Bent u dominee Koster? Ja, dat ben ik. Ja, ziet u. Ik wilde vragen of... Even hapert de jongen, niet goed wetend hoe hij dat nu eens moet aanpakken. Vragend blijft de dominee hem aankijken. En op het onverschillige gezicht ziet hij even een hulpeloze trek. En daardoor zegt hij vriendelijk te hulp komend: wat wil je vragen? Nou, mijn zusje is ziek. Ze denkt dat ze dood zal gaan. En nou had ze van u over Jezus gehoord in het bejaardenhuis met kerst. En daar heb ze het steeds over. Maar wij zijn niet christelijk. Zou u dan niet met haar willen praten? En in spanning kijkt de jongen de dominee aan. Deze heeft verwonderd geluisterd. Waar woon je? Botersteeg 23. Maar komt u dan wel 's middags? Want ze houden bij ons niet van christelijk lui. En zonder nog op een antwoord te wachten, start de jongen zijn brommer en is in een wip met veel lawaai verdwenen. Nadenkend kijkt de dominee hem na. Wat een wonderlijk verzoek. Hij naar de Botersteeg, de grootste achterbuurt van de stad. En er is een zieke die hem gehoord heeft. En zei de jongen niet met kerst? Dat is lang geleden. En in het bejaardenhuis heeft hij toen inderdaad gesproken. Maar die jongen had het over zijn zusje. Nou ja, als hij tijd heeft, hoopt hij er wel eens heen te gaan. Nu eerst naar het postkantoor. Dominee Koster komt het postkantoor uit. En als hij zijn auto instapt, is er ineens een stem uit de schrift in hem met kracht. Sta op en ga heen naar het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. Hij schrikt er zelf van. Zou hij daarover preken vanavond? Ja, vast. Hij start de motor en wil de weg naar huis rijden. En weer klinkt het. Sta op en ga heen naar het zuiden. Meteen ziet hij de jonge man op de brommer weer voor zich. Ze denkt dat ze doodgaat en zat van u over Jezus gehoord. Dan weet hij het. Hij moet er naartoe. Hij moet er nu naartoe. Naar de zieke in de Botersteeg. Hij heeft zijn auto op het pleintje geparkeerd. Hij zal maar lopend verder gaan. Het is hier zo'n wirwar van nauwe straatjes en steegjes. Wat een armoedige boel hier overal. Scheve, bouwvallige huisjes. Ramen met goren en gescheurde gordijnen. En ondanks het prachtige zonnige weer is het hier zo donker, zo triestig. En in elk huisje wonen mensen. In welke omstandigheden? De dominee probeert het zich in te denken. En een gevoel van medelijden bekruipt hem. Vooral als hij in een deuropening een oud baasje ziet zitten, zomaar voor zich uitstarend. Voor hem ligt een mager, grauw hondje. De dominee groet de oude man, maar hij schijnt hem niet te horen en ook niet te zien. Hij zit daar maar. Waar zal nu de Botersteeg zijn? Hij vraagt het aan een meisje, dat juist naar buiten komt. Die bekijkt hem van top tot teen en zegt dan onverschillig, oh, hier, doe ik om. De botersteeg verschilt dan niets van de andere nauwe straatjes. Het is er zo nog, mogelijk nog smaller. Vlakbij nummer 23 zit een vrouw buiten te breien. En voor haar spelen twee kinderen met een grote teil met water. Alle drie kijken ze nieuwsgierig naar de dominee. En als zij voor nummer 23 staat en zijn ogen zoekend naar de bel gaan, maar hij ziet niets, roept de vrouw, mooi bij Van Vliet zijn. Er is alleen maar een ziek kind thuis. Daar kom ik juist voor. Voor Mieneke? Klinkt het verwonderd. Nou, ze krijgt hoog bezoek. Ik zou je er wel even in laten. Ze staat op en de kleine natte kereltjes komen ook dichterbij. Waarom heb jij zo'n raar pak aan? Vraagt de grootste. En de andere zegt, mok jou eens nat gooien? En hij houdt een bus met water gericht op de dominee. Als je dat toch eens durft, jochie, zegt de dominee. En legt zijn hand op het natte, donkere hoofd van het kind. Die keert de bus om, vlak voor zijn voeten. En schaadt het als de dominee vlug een stap terug doet. Maar de vrouw geeft de kinderen een duw. Fort jullie. Zo, loopt u maar door. En ze houdt de deur uitnodigend open. Praat ondertussen zacht verder. Ja, die Mieneke is maar een stakker. Ik geloof nooit dat ze beter wordt. Maar ik zeg ook tegen Hein, ze kan beter doodgaan. Want als je nog zo jong bent en je moet al zo lijden, heb je ook al niks aan je leven. In de smalle, schemerige gang hangt een vieze, bedompte lucht. De vrouw doet de kamerdeur open en roept om het hoekje. Bezoek voor je, Mieneke. Nou, je vindt het verder wel. Ik ga weer naar die boefies. En dan staat de dominee in de rommelige, armoedige kamer. En daar ziet hij langs het raam een ledikant met de zieke. Heel verwonderd is zij een kind aan te treffen. Dat had hij zeker niet gedacht. Even heeft hij geen woorden. En Mieneke kijkt met grote, verbaasde ogen naar het onverwachte bezoek. Maar meteen herkent ze hem en roept ze verrast. U bent dominee Koster. De dominee loopt naar haar toe en pakt de klamme witte hand. Dag kind, dat had je niet verwacht, hè? Nee, schudt ze. En als de dominee een stoel pakt en vlakbij haar gaat zitten, is ze opeens een beetje verlegen. Maar dat is gauw voorbij als de dominee begint te praten. Eerst over haar ziekte. Ontroerd hoort hij dat ze wel een paar maanden hier ligt en dat ze nu nooit meer van bed komt. Hij kijkt naar het tengere figuurtje met de donkere, verwarde haren en de donkere ogen, die zo moe, maar die toch ook zo blij kijken om dit bezoek. Hij vraagt, je bent zeker wel vaak verdrietig, Mieneke, want je zult natuurlijk wel heel graag beter willen worden. Het is even stil, maar er komt geen antwoord op zijn vraag. Zomaar opeens zegt ze, u zei dat je een nieuw hart moet hebben en dat Jezus je gelukkig kan maken, maar ik weet niet wie Jezus is en op Kees' werk weten ze het ook niet. Maar u weet het wel. Vertel u er eens over. Haar stem klinkt smekend. Net als toen op het kerstfeest, doet u het? Dominee Koster ziet de vragende ogen. Haar stem klinkt nog na. Ik weet niet wie Jezus is. Hij voelt, hier is nood. Nee, niet alleen aan de buitenkant. Hier is nood in een kinderhart. Hier werkt de Heere. Hij denkt weer wat er geschreven staat over Filippus en de moorman en verkondigde hem Jezus. Net als toen op het kerstfeest. En dan begint de dominee te preken hoe eens God de mens geschapen heeft, goed, ja, zeer goed. Er waren geen zonden, geen ziekten en verdriet, totdat, en hij vertelt van de val in het paradijs, hoe de mens tegen God ongehoorzaam werd. En toen moest de mens sterven. Maar dan het wonder. Direct na de val verkondigde God zelf het rijk kerstevangelie. Zijn eigen zoon zou naar de aarde komen. Hij zou de straf op de zonden dragen. Hij die zelf geen zonden had. Hoor daar de woorden. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Daar in Bethlehem, in een beestenstal, is het geschied. Gods zoon werd mens. Hij die zo rijk was, werd arm. En waarom? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Mieneke luistert. Ze hoort wie de mens is. Ze hoort wie Jezus is. Ze hoort de woorden die op het plankje staan. O dominee, dat staat daar ook. En ze wijst naar het plankje in de raamkozijn. De dominee kijkt ernaar. Ja, mijn kind, daar staat het. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Daarom heeft zijn zoon gezegd, ik zal voor hem de straf gaan dragen. En wie nu in hem gelooft, zal niet verderven, niet verloren gaan, maar zal eeuwig leven. De dominee zwijgt. En Minneke? Ze zucht diep. Ze knippert met haar ogen. Dan klinkt het hulpeloos. Maar zal God mij ook lief hebben? Ik geloofde nooit in hem en ik... Maar verder kan ze niet. En ze begint te snikken. De dominee staat op, gaat op de rand van het bed zitten en legt zijn handen op haar smalle handen. Weet je wat de Heere zegt, Mieneke? Ik ben gevonden door mensen en kinderen die naar mij niet vraagden en die mij niet zochten. De Heere Jezus is gekomen om zelf te gaan zoeken dat verloren was. Hij zelf zoekt zondaars op. Door hem kunnen we eeuwig gelukkig worden, zelfs al moeten we sterven. Hij kijkt in een paar betraande ogen. Ik ook? Vraagt ze met trillende stem. Ja, jij ook. Nog nooit heeft de Heer Jezus een arm, zondig kind dat bij hem om redding zocht teruggestuurd. O Mieneke, daar in Bethlehem, in de kribbe, lag ook een kind. Hij was de verlosser. En zo is het kerstfeest. Kerstfeest op deze zonnige dag in juni. In een donkere, armoedige steeg. In het bouwvallige huisje. Kerstfeest in een steeg, in een armelijke woning. Nee, het is kerstfeest geworden in een donker kinderhart. Vermoeid leunt Mieneke in het kussen. En de dominee ziet het en zegt, zullen we samen tot de Heere bidden? En dan klinkt er een smeekgebed op tot de troon der genade. Om redding, om verlossing voor dit kind. Door het kind van Bethlehem. Na het amen is het even stil. En dan daalt er een grote vrede neer. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Mijn kind, zegt de dominee ontroerd, de Heer is goed voor verloren mensen. Ja, klinkt Mieneke. Mieneke, de Heer Jezus zegt zelf, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Hij verlangt ook naar zijn kinderen voor wie hij zo geleden heeft op deze wereld. Want die hij lief heeft, die heeft hij lief gehad van eeuwigheid. Als dominee Koster de donkere, armoedige woning verlaat, is het of hij de stem van zijn meester hoort. Heden is aan dit huis zaligheid geschied, nademaal ook deze een dochter Abrahams is. 14 dagen zijn voorbij. Dominee Koster heeft zijn kleine vriendin nog verschillende keren opgezocht. En steeds maar weer moest hij over de Heer Jezus vertellen. En de laatste keer trof hij vader en moeder ook thuis. Mieneke was toen zo ziek. Vijandig hadden de man en de vrouw hem aangezien. Het is dat ze bijna dood is, zei haar moeder. Anders zou je er niet in gekomen. Hou je nou maar bezig met je eigen schapen? Klonk het hatelijk. Maar de dominee was er niet op ingegaan. Rustig was zij naar Mieneke gelopen. Had haar hand gepakt en gevraagd, hoe is het, mijn kind? En de doodzieke Mieneke had gezegd, goed, ik ga nu gauw naar de Heer Jezus. Ik wil zo graag bij hem zijn, maar... En haar stem klonk zo zwak en vermoeid. Kees is zo verdrietig. U moet met hem praten, vertellen over Jezus. En toen was haar vader ertussen gekomen. U laat ze veel te veel praten. Nou eruit. En je hoeft ons niet meer te komen troosten. als ze dood is? Je hoeft niet meer bij ons aan te komen met al die praatjes. Goed, ik zal bij jullie niet aankomen met mijn praatjes. Maar onthoud één ding. De God van hemel en aarde heeft hier gewerkt. Jullie kind is zijn kind geworden. En dan wil je het nu niet erkennen, eens zul je het moeten erkennen. Maar dan is het te laat. Dan zul je nooit meer kunnen zeggen, ik heb het niet geweten. Val hem daarom nu te voet, eer het te laat is. Daarna heeft hij afscheid genomen van Minneke. Mijn lieve kind, jij gaat nu naar het huis met de vele woningen, omdat de Heer jou opgezocht heeft. En daar zal geen ziekte, geen verdriet meer zijn. Daar is eeuwige blijdschap. Daar zal hij alle lof, eer, aanbidding ontvangen, omdat hij verlost van de eeuwige dood. Ja, en even klinkt haar stem helder, omdat hij mij lief had van eeuwigheid. Rondom het graf staan een kleine groep mensen. De lucht is grijs en de regen valt met stromen neer. Dit maakt alles nog somberder op de stille begraafplaats. Wat achteraf staat dominee Koster. Hier wordt een kind begraven. Nee, geen koningsbegrafenis. En toch een koningskind. De mensen gaan terug, haastig vanwege de regen. Dan ziet de dominee hoe een jonge man, die wat achteraan loopt, een zijpad ingaat, zonder dat iemand erop let. En hij weet, dat is Kees. Via een ander pad maakt de dominee dat hij langs de muur komt, waar Kees leunend tegen staat, alleen met zijn hoofd gebogen. Het is heel stil. Alleen het ruisen van de regen is hoorbaar. Dag Kees. Verschrikt kijkt de jongen op. En als hij de dominee ziet, wordt zijn gezicht meteen weer stug en onverschillig. Maar de dominee doet net of hij het niet merkt. Minneke is er niet meer. En ik begrijp hoe jij haar zult missen. Het zal zo leeg zijn zonder haar. Daar heb u geen last van. Ik kende haar kort en toch was ik veel van haar gaan houden. En daarom begrijp ik zo goed hoe jij als broer haar mist. Maar Kees, zij is nu gelukkig omdat ze bij de Heer Jezus is. Kees doet of hij het laatste niet hoort. Maar uitdagend zegt hij. En dan hoor je nog van alle kanten. God is liefde. Noem u dat nou liefde? Uitdagend moet het klinken en toch. Het klinkt als een grote onbegrijpelijke vraag. Ja, Kees, dat noem ik liefde. Want omdat God liefde is, is Minneke nu bij hem. Omdat God liefde is, kan hij ook jou redden. Omdat God liefde is, heeft hij zijn enige geboren zoon gegeven. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben.
Dat was een mooi verhaal met een aangrijpende strekking. Ik ken het verhaal, het is denk ik meer dan 10 jaar geleden dat ik het zelf voor het eerst gelezen heb. Maar er zit toch altijd weer een boodschap in die spreekt. We zullen een ogenblik gaan pauzeren. Dan wordt ook de tafels een beetje anders neergezet, zodat we daarna kunnen gaan eten. Dus even zullen we moeten pauzeren dat dat opgesteld kan worden en daarna zullen we de maaltijd gaan gebruiken. Voor degene die de kerktelefoon met ons meeluisteren, betekent dat misschien dat ze de kerktelefoon nu uit kunnen doen. Er zal nu niets meer gehoord kunnen worden behalve wat geroezemoes. In ieder geval er zal geen verder programma meer zijn, begrijp ik. Dan nemen we van hen afscheid en wensen hen God zegen ook voor de kerstdagen en voor de jaarwisseling. De Heere zij ons allen met zijn genade nabij. Nu is het dan pauze totdat we gaan eten.